Ik wil met u spreken vanochtend over, eigenlijk als centrale tekst, als dan de Zoon u vrijgemaakt heeft, zult u werkelijk vrij zijn. We gaan dat zo meteen lezen, maar dat staat in Johannes 8, u kunt het vast opzoeken. Maar die tekst, als dan uw Zoon u vrijgemaakt heeft, zult u werkelijk vrij zijn, is voor ons vaak verworden tot een soort tegeltjeswijsheid. Maar ik heb in de praktijk mogen zien dat dit echt realiteit is. Afgelopen week was bij ons op kantoor Dov Pikas, een Messiaanse broeder uit Israël, die daar werkt onder drugsverslaafden in Tel Aviv. Tijdens mijn eerste reis naar Israël heb ik hem en zijn bediening daar, zijn centrum daar opgezocht. We zijn een dag met hem meegelopen. En ze werken daar in een wijk in Tel Aviv waar de politie zelfs eigenlijk de wijk niet meer inkomt. Terwijl wij daar liepen, kwamen we om de 5 meter mensen tegen die daar gewoon openlijk op straat hun drugs gebruiken. Zelfs alle schaamte voorbij zijn en ons vragen zelfs daarbij te helpen. Maar wat ik heel bijzonder vond om daar te zien is dat we een jongen met ons meeliep die ook vrijwilliger is voor het Aviv Centrum. Hij is zelf verslaafd geweest en hij heeft daar zelf op straat geleefd van Russische afkomst, een Joodse jongen. Maar nu hij met ons meeliep, hij was daarna een afkeerkliniek geweest, zelf door het werk van Dov Pikas en de andere broeders en zusters daar ook tot geloof gekomen in de Heer Jezus als zijn Messias, afgekikt en hij studeerde nu voor verpleegkundigen. En wat ik heel bijzonder vond was toen ik hem zag neerknielen bij die mensen daar om hun wonden te verzorgen. We hebben net gezongen, aan de maaltijd wordt het stil. Als de meester knielen wil, nou dat was precies waar ik aan moest denken. Toen hij daar neerknielde op die plek waar hij zelf gewoond heeft, midden op straat, tussen alle rotzooi. Maar nu zijn Messias heeft leren kennen en nu anderen mag dienen. Niet letterlijk de voeten wassen, maar wel hun wonden verzorgen daar op zijn knieën. En in zijn leven kon ik zien dat de Zoon hem werkelijk had vrijgemaakt van zijn verslavingen, van zijn verleden. En dat hij daar nu vrij kon rondlopen en anderen dienen in navolging van de Heer Jezus. Ik heb ook iemand als Patrick Redeker mogen ontmoeten, die daar ook op straat heeft geleefd. Een van de beruchtste verslaafden was. Tientallen keren geprobeerd af te kicken en niets werkte. Totdat hij een broeder ontmoette, die hem een Bijbel gaf, met hem in gesprek ging. En hij kwam in een Messiaanse afkeerkliniek. En toen is het hem wel gelukt af te kicken. En hij vertelde zelf waarom. Hij zei, er kwam iets voor mijn verslaving in de plaats van mijn leven. Mijn leven kreeg betekenis. Mijn leven werd opgevuld door die verslaving. Maar telkens als ik daarvan afkikte, was er niets wat daarvoor in de plaats gaf. Wat inhoud gaf aan mijn leven. Maar nu die de Heer Jezus had leren kennen, had zijn leven betekenis en inhoud gekregen. De Zoon zelf was in zijn leven gekomen. En ook in zijn leven is deze tekst realiteit geworden. Als dan de Zoon u vrijgemaakt heeft, zult u werkelijk vrij zijn. Maar ik zal u er gelijk bij zeggen, deze tekst die we in Johannes zo gaan lezen, die gaat niet alleen over drugsverslaafden in Tel Aviv Zuid. Hij geldt voor het hele Joodse volk. En hij geldt voor de hele mensheid, ook voor mensen als u en ik. Het is namelijk een van de grote waarheden van het woord van God. Het is niet voor niets dat de Heer Jezus juist deze uitspraak, net zoals een aantal anderen, begint met voorwaar, ik zeg u. Laten we het gaan lezen. Wilt u met mij opslaan Johannes 8, vers 31. Johannes 8, vers 31. En ik lees tot en met vers 59. Toen hij, dat is de Heer Jezus, deze dingen sprak, geloofden velen in hem. Jezus dan zei tegen de Joden die in hem geloofden, als u in mijn woord blijft, bent u werkelijk mijn discipelen. En u zult de waarheid kennen en de waarheid zal u vrijmaken. Zij antwoordden hem, wij zijn Abrahams nageslacht en zijn nooit slaaf van iemand geweest. Hoe kunt u dan zeggen, u zult vrij worden? Jezus antwoordde hun, voorwaar, ik zeg u, ieder die de zonde doet, is een slaaf van de zonde. En de slaaf blijft niet eeuwig in het huis, de zoon blijft er eeuwig. Als dan de zoon u vrijgemaakt heeft, zult u werkelijk vrij zijn. Ik weet dat u Abrahams nageslacht bent, maar u probeert mij te doden omdat mijn woord in u geen plaats krijgt. Ik spreek over wat ik bij mijn vader gezien heb. U doet dus ook wat u bij uw vader gezien hebt. Zij antwoordden en zeiden tegen hem, Abraham is onze vader. Jezus zei tegen hen, als u Abrahams kinderen was, zou u de werken van Abraham doen. Maar nu probeert u mij te doden. Een mens die de waarheid tot u gesproken heeft die ik van God gehoord heb. Dat deed Abraham niet. U doet de werken van uw vader. Ze zeiden dan tegen hem, we zijn niet geboren uit hoererij. Wij hebben één vader, namelijk God. Jezus dan zei tegen hen, als God uw vader was, zou u mij lief hebben. Want ik ben van God uitgegaan en gekomen. Want ik ben ook niet uit mezelf gekomen, maar hij heeft mij gezonden. Waarom begrijpt u niet wat ik zeg? Omdat u mijn woord niet kunt horen. U bent uit uw vader, de duivel, en wilt de begeerte van uw vader doen. En die was een mensenmoordenaar van het begin af en staat niet in de waarheid, want er is in hem geen waarheid. Wanneer hij de leugen spreekt, spreekt hij vanuit wat van hemzelf is, want hij is een leugenaar en de vader van de leugen. Maar mij, omdat ik de waarheid spreek, mij gelooft u niet. Wie van u overtuigt mij van zonde? En als ik de waarheid spreek, waarom gelooft u mij niet? Wie uit God is, hoort de woorden van God. Daarom hoort u niet, omdat u niet uit God bent. De Joden dan antwoordden en zeiden tegen hem, zeggen wij niet terecht dat u een Samaritaan bent en door een demon bezeten bent? Jezus antwoordde, ik ben niet door een demon bezeten, maar ik eer mijn vader en u onteert mij. Maar ik zoek mijn eer niet. Eén is er die haar zoekt en die oordeelt. Voorwaar, voorwaar, ik zeg u, als iemand mijn woord in acht genomen heeft, zal hij beslist de dood niet zien tot in eeuwigheid. De Joden dan zeiden tegen hem, nu weten wij zeker dat u door een demon bezeten bent. Abraham is gestorven en de profeten. En zegt u, als iemand mijn woord in acht genomen heeft, zal hij beslist de dood niet proeven tot in eeuwigheid? U bent toch niet meer dan onze vader Abraham, die ook gestorven is? Ook de profeten zijn gestorven, voor wie geeft u zichzelf uit? Jezus antwoordde, als ik mijzelf eer, betekent mijn eer niets. Mijn vader is het die mij eert, van wie u zegt dat hij uw God is. En u kent hem niet, maar ik ken hem. En als ik zeg dat ik hem niet ken, ben ik net als u een leugenaar. Maar ik ken hem en neem zijn woord in acht. Abraham, uw vader, verheugde zich er sterk op dat hij mijn dag zou zien. En hij heeft die gezien en hij heeft zich verblijd. De Joden dan zeiden tegen hem, u bent nog geen 50 jaar en hebt u Abraham gezien? Jezus zei tegen hen, voorwaar, ik zeg u, voor Abraham geboren was, ben ik. Zij namen dan stenen op om ze op hem te werpen. Maar Jezus verborg zich en ging de tempel uit. Hij ging midden tussen hen door en zo ging hij weg. Voordat ik wat dieper inga op het gedeelte zelf, wil ik iets schetsen van de context waarin het staat. De tekst die we zojuist hebben gelezen, dit gedeelte, staat eigenlijk in een heel lang gesprek, zou ik kunnen zeggen, tussen de Heer Jezus en het volk. Eigenlijk kan ik beter zeggen een serie van gesprekken die hij met hen voert in de tempel. En dit hele gesprek natuurlijk, wat een heel aantal hoofdstukken van Johannes beslaat, staat natuurlijk weer in de context van het hele Johannes-evangelie. Johannes had, geleid door de Heilige Geest, een heel duidelijk doel met zijn evangelie. Net zoals de andere evangelisten dat ook hadden. Aan het einde van het boek kunnen we lezen in Johannes 20, ik zal het citeren, Johannes 20, vers 30. Jezus nu heeft in aanwezigheid van zijn discipelen nog wel veel andere tekenen gedaan, die niet beschreven zijn in dit boek, maar deze zijn beschreven opdat u gelooft dat Jezus de Christus is, de Zoon van God, en opdat u door te geloven het leven zult hebben in zijn naam. Dat was het doel wat Johannes had met zijn beschrijving. Dat ze zouden geloven dat Jezus de Christus is, de Zoon van God. Nu, Christus is eigenlijk hetzelfde, is eigenlijk het Griekse woord voor Messias. Betekent beide gezalfde. Het doel van Johannes was om de Heer Jezus te laten zien als de Messias met de nadruk op zijn goddelijke afkomst. En dat laat hij namelijk ook aan het begin van zijn evangelie zien. In Johannes 1 vers 18 lezen we: niemand heeft ooit God gezien, de enige geboren zoon die in de schoot van de Vader is, die heeft hem ons verklaard. Het is een thema wat we constant terug zien komen in het Johannes evangelie. De Heer Jezus is de Zoon van God. Nu, dat is iets wat met name wat bij het Joodse volk heel gevoelig ligt als we het daarover hebben. Hun belangrijkste geloofsbelijdenis komt rechtstreeks uit Deuteronomium, het Shema Israël. Dat zegt: hoor Israël, de Heer onze God, de Heere is één. Als christenen worden we door Joodse mensen nog wel eens van beschuldigd 3 goden te dienen. Namelijk de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. Nu weten u en ik dat het niet 3 goden zijn, maar 3 personen en 1 God. Maar zoals Johannes laat zien eigenlijk, is die discussie daarover eigenlijk al zo oud als het Nieuwe Testament. Als het gaat terug tot de tijd van de Heer Jezus. Want het is juist dit onderwerp, zijn Godheid, waar hij in dit gedeelte met het volk over in gesprek is. Het is ditzelfde onderwerp wat aanleiding is om hem te willen doden. Bijna al deze gesprekken in het Johannes-evangelie worden afgesloten met het zinnetje: zij probeerden hem dan te grijpen, maar niemand sloeg de hand aan hem, want zijn uur was nog niet gekomen. Alleen al in de hoofdstukken 7 en 8 vinden we 5 pogingen om de Heer Jezus te doden. En ironisch gezien genoeg bewijzen juist die pogingen dat de Heer Jezus God zelf was. Want telkens lukte het niet, want zijn uur was nog niet gekomen, staat er dan telkens achteraan. Het was de Heer Jezus als God die zelf zijn uur in zijn macht had en zelf kon bepalen wanneer zijn uur was gekomen. En niet de pogingen van mensen. In het gedeelte wat we zojuist hebben gelezen begint de Heer Jezus met spreken tot de Joden die geloofden naar aanleiding van de eerdere gesprekken. Nu, dat klinkt heel positief, maar aan het antwoord van de Heer Jezus kunnen we zien dat geloof alleen niet genoeg is. En dan bedoel ik niet dat er werken zouden nodig zijn voor ons behoud, absoluut niet, dat is niet waar het om gaat. Nee, want de Heer Jezus hier uitlegt dat het gaat om in zijn woord blijven. En om dat wat extremer te illustreren, geloven in hem is niet genoeg. Zelfs Satan zelf gelooft in de Heer Jezus, zou je kunnen zeggen, maar hij is bepaald geen volgeling van hem. Zo is er een verschil tussen kennen wie hij is en echt daadwerkelijk een volgeling van hem zijn, in zijn woord blijven. De Heer Jezus legt het zelf zo uit. In vers 31, de tweede helft: als u in mijn woord blijft, bent u werkelijk mijn discipelen. En u zult de waarheid kennen en de waarheid zal u vrijmaken. Dus hoe herkennen we een ware discipel? Nou, hij wandelt achter de Heer Jezus aan. Hij blijft in zijn woord. Het gaat niet alleen om het geloof, weten wie hij is, maar dat ook in de praktijk van je leven daarmee met hem wandelen en leven. Het gaat dus ook niet alleen om het eerste enthousiasme, het eerste liefde, maar om zijn woorden te blijven erkennen en ook al zijn woorden. Ware vrijheid is het kennen en deel hebben aan Gods werkelijkheid, aan Gods waarheid, aan Gods realiteit. Ik zal daar straks wat meer over zeggen. Nu, door het woord mogen we steeds beter weer leren kennen wie God is. Zonder het woord van God leven we eigenlijk in een leugen. Leven we in een alternatieve realiteit. Leven we in fake news. Het is heel actueel vandaag, alternatieve realiteit en fake news. Nou, zonder de Bijbel zelf, zonder Gods waarheid te kennen, leeft ieder van ons in een alternatieve realiteit. En die realiteit begon in de Hof van Eden. Want daar begon de slang met Gods waarheid te verdraaien door te zeggen: is het echt zo dat God gezegd heeft dat? En daar begint het mee. De waarheid van wat God gezegd heeft te verdraaien. Hoe God naar onze werkelijkheid kijkt. En wat gebeurt er dan? In plaats van de waarheid beter te willen leren kennen, komen de mensen hier in het Johannes 8 in opstand. Is dat niet herkenbaar? Ik herken het in ieder geval in mijn eigen leven. Je wordt geconfronteerd met iets wat je verkeerd hebt gedaan en je schiet gelijk in de verdediging. Je begint gelijk je acties goed te praten, al begint er misschien ondertussen een belletje te rinkelen dat het niet helemaal klopte wat je deed. We ontkennen het, we komen met allerlei excuses aan. Nu, dat is precies wat er hier in Johannes 8 gebeurt, als de Heer Jezus het over zijn Gods waarheid heeft. Johannes 8, vers 33 lezen we het excuus van het volk daar. Wij zijn Abrahams nageslacht en zijn nooit slaaf van iemand geweest. Hoe kunt u dan zeggen, u zult vrij worden? Letterlijk zeggen ze, we hebben nooit iemand gediend. En dat terwijl ze zelf op dat moment onder de Romeinse overheersing leven. Hun voorouders waren letterlijk slaven geweest van Farao. En na Farao hebben ze nog zoveel geleden onder de volken, andere volken ten tijde van de richteren. Ze zijn in ballingschap geweest. Hier zien we dat de natuurlijke mens niet zijn situatie wil erkennen. Niet wil erkennen dat hij gebonden is. De natuurlijke mens wil vasthouden aan de leugen waarin hij leeft. En die leugen waarin we leven, die kan allerlei vormen hebben. In Nederland zie ik vaak dat die de vorm heeft dat mensen zeggen dat ze een prima leven leiden. Dat het met hun zonde wel meevalt. Ze stelen niet, ze moorden niet en ze leven toch heel netjes. Dat is de leugen waar we in Nederland vaak in leven, in het Westen. Hier in Johannes 8 is de leugen dat men trots was op hun Joodse afkomst. Nu was het Joodse volk inderdaad door God uitverkoren met een bijzonder doel. En hij zal ook nog met hen tot dat doel komen in de toekomst. Maar hun afkomst op zich was geen garantie voor een leven in vrijheid, voor een leven in Gods werkelijkheid. Het is eigenlijk alsof men zei, ja, maar wij zijn vrij in ons denken. Zelfs al zijn we fysiek slaven geweest, geestelijk gezien dienen wij niemand, zijn we geen niemand slaaf. En ook dat is een leugen die we vandaag de dag nog horen. Met het Joodse volk zit het wel goed. God komt wel tot zijn doel met hen. En inderdaad, God zal met hen tot zijn doel komen. Maar dat zegt niets over de individuele Joodse man of vrouw vandaag. Joodse mensen vandaag zijn slaven. Net zoals ieder ander op deze aarde die niet in de Heer Jezus als zijn Messias gelooft. Van nature zijn we allemaal slaven. Nu gaat de Heer Jezus verder uiteenzetten hoe je vrij kunt worden. Eigenlijk legt hij uit wat Gods waarheid, wat Gods realiteit inhoudt. En dat benadrukt hij door te beginnen met voorwaar, voorwaar. En altijd als dat in de Bijbel staat, dan komt er een belangrijke waarheid aan. De Heer Jezus gaat het in 3 punten uitleggen. Zijn eerste constatering is dat ieder die de zonde doet, een slaaf van de zonde is. Geestelijk gezien is iedereen van nature een slaaf, ook de nakomelingen van Abraham. Nu, waarom zijn we slaven als we zonde doen? Omdat we er niet op eigen kracht van los kunnen komen. Dat is het kenmerk van verslaving. We kijken vaak een beetje met medelijden naar mensen die een verslaving hebben. Ze zijn namelijk slaaf van iets waar ze niet los van kunnen komen. Dat zegt het woord verslaving al. Maar eigenlijk hebben wij allemaal een verslaving. Slaaf van de zonde. Nu kan ik een hele theologische verhandeling gaan houden vanuit de Bijbel over hoe dat zit. Maar ik denk dat de praktijk het al pijnlijk genoeg duidelijk maakt dat we slaven van de zonde zijn. En ik herken dat in ieder geval in mijn eigen leven. We proberen telkens weer het goede te doen, maar telkens struikelen we weer. En dat zien we in iedere wereldreligie terugkomen. Iedere mens probeert zelf telkens een stapje beter te leven. Een treedje hoger te staan op de trap naar de hemel. Eigenlijk een streven dat zo oud is als de toren van Babel. Onszelf omhoog werken. We zijn slaaf van de zonde en we vallen daar telkens weer in terug. Dat is hoe God naar de mensheid kijkt. Dat is Gods werkelijkheid. Dat is de waarheid die wij vaak niet onder ogen willen zien. Maar als we werkelijk verandering in ons leven willen, dan zullen we eerst onze eigen situatie moeten onderkennen. Wie bevrijd wil worden, moet eerst zien dat hij gevangen zit. Het goede nieuws van het evangelie begint met het slechte nieuws over onze staat, over hoe wij eraan toe zijn. Nu, het tweede punt over Gods werkelijkheid is dat de slaaf, dus die verslaafd is aan de zonde, niet eeuwig in het huis blijft, maar de zoon wel. Wie die slaaf is, hebben we net gelezen. Ieder die de zonde doet. Nou, het huis spreekt in de Bijbel meestal van een familie of van een nageslacht. Denk aan het huis van Jacob, het huis van David. Nou, in deze context is er eigenlijk maar één huis waar we aan kunnen denken. Het huis van Abraham. Het volk wat hier luisterde was dan wel fysiek nakomelingen van Abraham. Maar geestelijk gezien waren ze slaven. Hun bestaan was tijdelijk. Alleen een geestelijke zoon van Abraham blijft in het huis. Een zoon staat in de Bijbel ook voor de erfgenaam. Maar tegenover die slaaf die tijdelijk in het huis is, staat hier de zoon met een hoofdletter. Nu zou de Heer Jezus hier naar zichzelf kunnen verwijzen als de zoon van Abraham. En dat zou terecht zijn. Hij is de erfgenaam van de beloftes die aan Abraham gedaan zijn. Hij is het nageslacht dat aan Abraham werd beloofd. Maar als we het hele Johannes-evangelie door zouden lezen, dan zien we dat de Heer Jezus hier een stap dieper gaat. We hadden al geconstateerd dat Johannes over hem spreekt als de zoon van God, die in de schoot van de Vader is. Nou, iets dergelijks zegt de Heer Jezus eigenlijk hier ook. Het blijven in het huis wijst op zo'n vorm van samen zijn, net zoals in de schoot van de Vader zijn, het blijven in het huis. Het boek Spreuken verwoordt dat samen zijn van de Vader en de Zoon in de eeuwigheid op een geweldig prachtige manier. Spreuken 8, vers 22. Daar gaat het over de wijsheid, maar ik geloof dat het hier in de eerste plaats over de zoon gaat, die ook de wijsheid is. Spreuken 8, vers 22 lezen we: de Heere bezat mij aan het begin van zijn weg, al voor zijn werken van oudsher. Van eeuwigheid af ben ik gezalfd geweest, vanaf het begin, vanaf de tijden, voordat de aarde er was. En dan vers 29... toen hij voor de zee zijn plaats bepaalde, zodat het water zijn bevel niet zou overtreden, toen hij de fundamenten van de aarde verordende, was ik bij hem, zijn lievelingskind. Ik was dag aan dag zijn bron van blijdschap, te allen tijden spelend voor zijn aangezicht. Wat een contrast als we zo deze woorden lezen en op ons in laten werken. Wat een contrast is dat met de slaaf in het huis, die er tijdelijk zijn. Dit is de zoon. De Heer Jezus was bij de Vader voor de tijd, voordat de schepping gemaakt werd en daarmee de tijd in de eeuwigheid. En hij zal er zijn na de tijd in de eeuwigheid. Dat is de zoon die eeuwig in het huis blijft. En dan komen we bij het derde punt. En dat is eigenlijk het thema van vanochtend. Als dan de Zoon u vrijgemaakt heeft, zult u werkelijk vrij zijn. Die slaven van die zonde hebben de eeuwige Zoon nodig om vrij te komen. Als de erfgenaam van het huis heeft de Zoon namelijk het recht om slaven hun vrijheid te geven. De Zoon mag bepalen in het huis, net zoals de Heer van het huis. Nu, een slaaf kan allerlei manieren bedenken om zichzelf vrij te voelen. Als verslaafde kunnen we tientallen afkeerklinieken bezoeken. Als niet-verslaafde kunnen we ons vrij voelen omdat we zeggen dat we alles kunnen doen wat we willen. Maar het is geen echte vrijheid als we ons vrij voelen. Het is een leugen. Want ten diepste zijn we verslaafd aan ons eigen ik. Slaaf van de zonde. We roepen elkaar toe in onze maatschappij, volg je hart. Eigenlijk een kenmerk van verslaafd zijn aan ons eigen ik. We zijn als vissen die uit het water zijn gesprongen en roepen dat ze nu vrij zijn. Dat ze de wereld in kunnen. We roepen dat we vrij zijn, maar we zijn vissen uit het water. De waarheid is dat een vis buiten het water stervende is. Vissen zijn pas echt vrij wanneer ze in het water zijn, op de plek waar God hen voor gemaakt heeft, waar God hen voor bedoeld heeft. Nu, zo is de mens pas echt vrij als we met God leven. Want dat is waarvoor God ons bedoeld heeft, om met hem te leven. En voor die echte vrijheid hebben we de Zoon nodig. Dat is Gods realiteit. Dat is hoe God naar de mensheid kijkt. Van nature zijn we niet vrij. En als we proberen vrij te zijn, dan zijn we vissen buiten het water. We hebben de Zoon nodig. Nu, hoe gaat de Zoon vrijmaken? Met de waarheid. Dat hebben we net gelezen. Het begint met bekendmaken wat de waarheid is, wie wij zijn in Gods ogen. Slaven van de zonde. Het goede nieuws begint met slecht nieuws. De toehoorders in dit gedeelte dachten dat ze al wel een positie hadden als nageslacht van Abraham. Maar de Heer Jezus gaat heel hard en heel pijnlijk eigenlijk in drie stappen uitleggen wie ze ten diepste zijn. Hij laat eerst zien dat ze dan wel fysiek, maar geestelijk gezien geen nakomelingen van Abraham zijn. Hij zegt dat God niet hun vader is. En hij zegt zelfs heel hard dat hun werkelijke vader Satan is. En daarin zijn wij van nature niet onderscheiden van hen. Het geldt net zo goed voor ons. Wanneer we niet Gods wil doen van nature, worden we gevormd door de vader van de leugen. Door de realiteit van Satan. Net zoals een kind wordt gevormd door de opvoeding van zijn vader. Maar er komt nog een waarheid die de Heer Jezus wil gaan laten zien. De eerste waarheid is wie we zijn in Gods ogen. Maar nog veel belangrijker is de waarheid die de Heer Jezus verder in het gesprek gaat uitleggen. En dat is de waarheid over wie hij zelf is. Wie hij ten diepste is. Hij begint met te zeggen in Johannes 8, vers 38, ik spreek over wat ik bij mijn vader heb gezien. Nu, alleen al dat zinnetje spreekt over zijn goddelijke afkomst, zijn letterlijk waar hij vandaan is gekomen. We hebben gezongen, de hemel gaf ons haar grootste schat. En op soortgelijke woorden zegt de Heer Jezus iets over zijn eigen afkomst hier. Maar hij eindigt met zijn betoog met, in vers 58... voor Abraham geboren was, ben ik. En dat was zijn definitieve antwoord op hun vraag, voor wie geeft u zichzelf uit? Dat is het antwoord wie hij was. Zijn antwoord was niet, voor Abraham er was, was ik er al. Nee, hij zegt letterlijk, voor Abraham geboren was, ik ben. God had tegen Mozes gezegd dat hij tegen de Israëlieten moest zeggen, ik ben, heeft mij naar u toegezonden. Mocht u nu twijfelen of dit is waar de Heer Jezus naar verwijst, Dan moet u de reactie in vers 59 maar eens lezen. Zijn toehoorders hadden heel goed begrepen waar hij naar verwees. Want deze claim dat de Heer Jezus God zelf is, is de directe aanleiding om hem te willen doden. Nu, waarom is dat nu zo belangrijk om deze waarheid te erkennen? Om de Heer Jezus te erkennen als God zelf. Niet als een goed mens of een engel of een wat dan ook, maar als God zelf. Kunnen we hem niet vrijkomen als we erkennen dat hij de nakomeling van David was? Kunnen we niet vrijkomen als we erkennen dat hij de profeet zoals Mozes was, die was aangekondigd? Kunnen we zelfs niet vrijkomen als we erkennen dat hij de Messias was? Nee. Ten eerste omdat de Tenach, het Oude Testament, zelf zegt dat de Messias God zou zijn. Met andere woorden, een Messias die geen God is, is geen Messias en dus een leugenaar. Ik wil met u twee teksten lezen. Een van de kopjes in dit boekje is: de Messias is God. En er staan twee teksten uit het Oude Testament bij. Laten we ze eens bijpakken. Jesaja 9, vers 5. Lezen we vaak met kerst. Jesaja 9, vers 5 lezen we. Ik wacht tot u hem heeft. Daar lezen we, want een kind is ons geboren, een zoon is ons gegeven. En de heerschappij rust op zijn schouder en men noemt zijn naam wonderlijk, raadsman, sterke God, eeuwige vader, vredevorst. Deze profetie die gaat, als we de verse ervoor en daarna leest, over de komende koning van Israël, die op de troon van David zal zitten. En deze zoon, die een nakomeling van David is, zal tegelijkertijd de namen sterke God en eeuwige vader dragen. Titels die alleen aan God zelf toekomen. Iets soortgelijks zien we in Jeremia. Het is de andere tekst die we hebben vermeld in het boekje. Jeremia 23, vers 5 en 6. Jeremia 23, vers 5 lezen we. Zie, er komen dagen, spreekt de Heere, dat ik voor David een rechtvaardige spruit zal doen opstaan. Het gaat dus over de nakomeling van David. Hij zal als koning regeren en verstandig handelen. Hij zal recht en gerechtigheid doen op de aarde. In zijn dagen zal Juda verlost worden en Israël onbezorgd wonen. Dit zal zijn naam zijn waarmee men hem noemen zal, de Heere onze gerechtigheid. In het Hebreeuws staat hier letterlijk Yahweh Tzidkinehu. Met andere woorden, de naam waarmee God zichzelf aan Mozes openbaarde, waarmee hij wilde worden aangeroepen van geslacht tot geslacht. Als we deze tekst aan Joodse mensen laten lezen, zijn ze vaak geschokt, omdat voor hen de meest heilige godsnaam hier toegepast wordt op de nakomeling van David, die als koning zal regeren. Dus door wie moest Juda verlost worden? Door de zoon van David, die tegelijkertijd de Heere onze gerechtigheid is. Dat is de eerste reden waarom we alleen mogen geloven in een Messias die God zelf was. Omdat dat is hoe hij aangekondigd was. Als een Messias die zichzelf Messias noemt geen God is, dan is hij ook geen Messias. Nou, het tweede punt is, en dat is de kern van de zaak, is dat we hem als God moeten erkennen, omdat niemand anders dan God zelf ons kan verlossen. Buiten mij is er geen heiland, zegt de Heer in Jesaja 43, vers 11. De mens kan zichzelf niet verlossen. We hebben zojuist geconcludeerd dat we allemaal slaven zijn van nature. De ene slaaf kan de andere slaaf niet vrijkopen, want we zitten met hetzelfde probleem. En daarnaast zegt Psalm 49 dat die losprijs voor een ander mens te kostbaar is voor een mens om te betalen. Want wat is die prijs om een slaaf vrij te kopen? Een volmaakt offer. Om een andere mens vrij te kopen. En er is geen mens volmaakt. Er is geen van ons die dat offer zou kunnen brengen. Er is niemand die rechtvaardig is op aarde, die goed doet en niet zondigt, zegt Prediker. Maar er is er één geweest op deze aarde die wel dat volmaakte offer kon brengen. De Heer Jezus zelf was God en daarom ook volmaakt. Hij alleen kon de losprijs betalen. De hemel gaf ons haar grootste schat. En daarom is het zo noodzakelijk om hem te kennen. Om de waarheid van hem als God te kennen. Want alleen dan kunnen we werkelijk vrij zijn. Er is niemand anders die ons vrij kan maken. En de Heer Jezus zegt dat als je geestelijk gezien Abrahams kind bent, dat je dat begrijpt. Dat als je werkelijk God kent, dat je dat begrijpt. Dat als je de woorden van God kent, waar we er net een paar van hebben gelezen uit het Oude Testament, dat je dat begrijpt. Mensen zijn wel eens verbaasd dat wij naast het Nieuwe Testament ook het Oude Testament, de Tanach, onder het Joodse volk verspreiden. Maar dit is een van de redenen. Als we in dat spoor gaan van de Tanach, dan kan het niet anders dan dat je bij de Heer Jezus als Messias uitkomt. Onze wens is dat ze niet alleen fysiek afstammelingen van Abraham zijn, maar ook geestelijk. Dat ze net als hem door geloof gerechtvaardigd mogen worden. Dat ze net als hem vertrouwen dat de Heer er op de berg in voorzien heeft. En dat ze vertrouwen op de belofte van de Zoon, net als Abraham. Of ze nu uiterlijk verslaafd zijn, zoals de drugsgebruikers in Tel Aviv, of innerlijk verslaafd zijn, zoals het in de rest van Israël en in de rest van de wereld. En ik zou willen bemoedigen en aanmoedigen ook, als u hier zit. En het is misschien nieuw voor u. U heeft misschien nog nooit zo naar uzelf gekeken, dat hoe God naar u kijkt. Dan zou ik u willen aanmoedigen, ga de Bijbel onderzoeken. Kijken wat Gods werkelijkheid is. En niet mee in deze wereld die in een leugen leeft, welke vorm die leugen dan ook heeft. Ga onderzoeken naar hoe God u ziet en waar hij u werkelijk voor bedoeld heeft. En de Bijbel leert ons daar heel veel over. En mocht u dat moeilijk vinden, vraag dan iemand hier uit de gemeente om daar samen met u over door te praten. En als u hier zit en u kent die werkelijkheid over wie u van nature bent, u kent de werkelijkheid over wie de Heer Jezus is, dat hij God is, dan bent u werkelijk vrij. De naam van de Heer Jezus betekent verlossing, Yeshua. Hij zelf is de verlossing. Hij is degene die voor ons de prijs heeft betaald, de hoogste prijs. Als God zelf was hij bereid mens te worden, zijn leven af te leggen en te gaan tot in de dood voor u en mij. En met zijn bloed, met zijn eigen bloed als God zelf, wilde hij u en mij vrijkopen, werkelijk vrij zijn. Hij is God, die boven alles te prijzen is tot in eeuwigheid. Amen.